Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen. En hij houdt trouw tot in eeuwigheid. Laat nooit los het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen van Psalm 34. Psalm 34, we zingen daarvan het eerste vers en ook de versen 2 en 3. De versen 1, 2 en 3 van Psalm 34. Gemeente, wij belijden ook op deze middag het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Laten we daarna met elkaar zingen van Psalm 105. Psalm 105, het eerste vers. Ieder belijde met mij van heler harte. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is door de Heilige Geest, geboren is uit de maagd Maria, en die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, is gestorven en is begraven, is neergedaald ter helle. Ten derde dagen is hij wederom opgestaan uit de doden. En hij is opgevaren naar de hemel, zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij eens komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. En ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en het leven tot in eeuwigheid. Amen. Ik stel voor dat wij nu God de Heere bidden om zijn zegen in deze dienst. Laten we samen bidden. En voordat we kunnen spreken, moeten we allereerst luisteren, Heere. Want hoe zouden we kunnen spreken met aandacht en vol ontzag, als we er niet eerst over gehoord zouden hebben? Dat we een luisterend oor, een luisterend hart al hebben mogen ontvangen. Wij mensen van nature, van huis uit, hebben dat niet. O ja, we vangen wel van alles en nog wat op. Allerlei boodschappen die via de media op ons afkomen. Maar dat we naar uw stem zouden luisteren, erover zouden spreken, Heere, dat is niet iets wat ons ligt. We weten er misschien wel van, maar dan nog. Het is wel voor de mens, niet naar de mens. En Heere, dat is altijd wel weer een hele les. En wij mogen tot u komen, allereerst ook dan in ons bidden. Het is toch ook dat we, ja, met de handen gevangen, gevouwen en de ogen gesloten voor uw troon van genade mogen we naderen. En dat we het van u mogen vragen wat wij nodig hebben. O God en Heere, u bent de hoorder van de gebeden en u hebt zich al naar ons mensen toegeneigd. U wilt uw oor neigen, het oor lenen aan onze gebeden. Wat een wonder. En allerdiepst hebt u zich neergebogen in de Zoon van uw liefde. Om ons te horen, om ons allereerst te horen en tot ons te spreken. Omdat ook wij zouden horen, erover zouden spreken. Dan zeggen wij u dank dat u al in alles hebt voorzien. Dat u ons voor wilt zijn. Dat u zelfs al uw kerk een eeuwigheid voor wilt zijn. Dat is ons te groot. Wat is dat wonderlijk. Wij bidden in ons samen zijn. Wilt u dan zo tot ons spreken? Dat als we straks naar onze huizen zullen gaan, ook het een en ander te bespreken hebben. Of dat u het zelf bent die nog het een en ander met ons te bespreken heeft door uw Heilige Geest. In de week die voor ligt. Dat niet alleen iets van zondag zal zijn, maar ook van maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. En dan weer zondag. O God en Heere, elke dag van de week. Wilt u ons leiden door uw Heilige Geest? We bidden erom, ook in deze dienst. Wees bij alle die niet konden komen, om welke reden, u weet ervan. Wilt u ook bij hen zijn. En we bidden overal waar in uw naam bijeengekomen mag zijn. Waar het ook is. In welke kerk ook, of waar mensen in uw naam bijeen zijn. Waar ook ter wereld. Hoe onmogelijk misschien ook. Wilt u het zo zegenen. Dat mensen het mogen opmerken. Ja. Eén is de koning boven alle koningen en machthebbers. Hij regeert, want hij breidt zijn koninkrijk uit via mensenharten, doordat u aanraakt met uw liefde en dat niet alleen, dat u vrede in het hart geeft, vergeving van zonde, uitzicht op een eeuwig leven, eeuwige geborgenheid. Wil uw koninkrijk heerlijk doen zijn, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar lezen in 1 Koningen. 1 Koningen 17. We lezen in 1 Koningen 17 vanaf vers 17. Dat is nog wel gemakkelijk te onthouden als u thuis nog weer eens wilt nalezen of jij. 1 Koningen 17 vanaf vers 17. We lezen daar in de geschiedenis van de profeet Elia. Hij is in Sarfat. Dat is ergens in het noorden van Israël, waar het tegenwoordige Libanon is. En Ja, dat grenst dan zo ongeveer aan Syrië. Nou, niet helemaal onbekend door alle toestanden die daar nu zijn. Elia, hij is daar naartoe gezonden. Hij moet daar verblijven, in dat gebied. En dan is hij bij een weduwe. En we lezen in 1 Koningen 17, vanaf vers 17. Het gebeurde na deze dingen dat de zoon van deze vrouw, de vrouw des huizes, ziek werd. Zijn ziekte werd zeer ernstig, totdat er in hem geen adem overbleef. Toen zei zij tegen Elia: hoe heb ik het nu met u, man Gods? Bent u bij mij gekomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen en om mijn zoon te doen sterven? Maar hij zei tegen haar: geef mij uw zoon. Hij nam hem van haar schoot en droeg hem naar boven, naar het bovenvertrek waar hij zelf woonde. En hij legde hem neer op zijn bed. Dat is dus op zijn eigen bed. Het bed van Elia. Daar legde die jongen neer. Hij riep de Heere aan en zei: Heere, mijn God, hebt u dan ook deze weduwe, bij wie ik als vreemdeling verblijf, zoveel kwaad gedaan dat u haar zoon gedood hebt? En hij strekte zich driemaal over het kind uit en riep de Heere aan en zei: Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. De Heere luisterde naar de stem van Elia en de ziel van het kind keerde in hem terug en het werd weer levend. Elia nam het kind op, bracht het vanuit het bovenvertrek naar beneden in huis en gaf het aan zijn moeder. Toen zei Elia: zie, uw zoon leeft. Toen zei die vrouw tegen Elia: nu weet ik dat u een man Gods bent en dat het woord van de Heere in uw mond waarheid is. Tot zover onze lezing in de Heilige Schrift. Tekst van verkondiging uit dit gedeelte. Dat is vers 18 en daarvan de eerste woorden. Vers 18a. Daar lezen we deze woorden. Toen zei zij tegen Elia: hoe heb ik het nu met u, man Gods? We zullen daarbij uiteraard ook het een en ander vanuit het Nieuwe Testament beluisteren. Maar er is nu eerst de inzameling van de gaven, dat mogen de liefdegaven zijn. De Heere, hij zegene ons in het geven met gulle hand. En laten we daarna met elkaar zingen van Psalm 43. Het eerste vers, ook het tweede vers en het vierde vers. Dus de versen 1, 2 en 4 van Psalm 43. Gemeente, wij kennen allemaal, denk ik wel, de geschiedenis van Elia. In ieder geval, het duurde er eerder ook zeker wel over gehoord. Weet jij ervan? Is er over verteld, voorgelezen in de kinderbijbel? We hebben met elkaar een gedeelte uit die geschiedenis gelezen van die profeet. Elia is zijn naam. Zijn naam heeft trouwens een heel mooie betekenis. Betekent: de Heere is God. Deze profeet, hij is in Sarfat, ja, daar in het noorden van Israël. Hij heeft daar onderdak gevonden. Het was er aan de hand, nou. Er was wel zoveel droogte in het land. Elia had erover gesproken. Tegen koning Ahab: als dat zo doorgaat, dan zul je het wel merken. Wat? Nou, dat de vruchteloosheid aan alle kanten te tasten zal zijn. Geen regen. En dat zou wel 3,5 jaar duren. Zo is het ook gegaan. En Elia zelf, hij werd onderhouden door de Heere. God is de Heere. De Heere is God. Door middel van raven. Bij een beek. Brood en vlees. Wonderlijk. En na een heel aantal dagen, toen kreeg Elia te horen: ga nu maar daar naar Sarfat bij Sidon. Zoals gezegd, daar waar nu ongeveer dan Libanon is, ja, daar vlakbij Syrië, daar vindt Elia onderdak. En daar zou hij verblijven. Bij wie? Nou, bij een mensenkind, een weduwe, die eigenlijk ook wel helemaal restloos op God de Heere was aangewezen. Ze had één zoon. En als Elia haar ontmoet bij de poort van Sarfat, dan is het zo dat ze nog een klein beetje meel heeft. Ze heeft nog wat olie, maar dat is dan ook het laatste wat ze nog heeft. En ze laat het Elia weten, als ik het gebruikt zal hebben, tot een koek zal hebben gemaakt. Dat eten, dat zullen we dan nuttigen, maar daarna zullen we sterven. Zij en haar zoon. Ja, en u weet het misschien wel. Dan gebeurt dat wonder. Elia zegt: ga maar gerust wat te eten maken voor mij. Voor jezelf zal er ook genoeg zijn, vrouw. En zo gebeurde. Zo ging het. En dag voor dag kwamen ze niet tekort. Het meel in de pot raakte niet op. De olie in de kruik werd niet minder. Wonderlijk. En zoals de Heere soms weet te zorgen. Wonderlijk, ja. Zoals hij het telkens weer doet. En misschien dat u het in uw eigen leven als het ware ook kunt aanwijzen. Dat u zegt, ja, toen was de Heere daar, wonderlijk. Zoals ik er doorheen werd geholpen, doorheen gehaald. Misschien wel in een tijd van ziek zijn. Een operatie. Herstel. Of in een tijd van verlies. Gemis. Rauw. En u dacht, hoe kom ik er door? En de Heere haalde u erdoor. Wonderlijk. Ja, de Heere is God. Elia, hij zal er over spreken. Hij is niet voor niets profeet. En dan is ook waar dat nou precies dit ook waar is. Waar de Heer niet wordt gediend. En dat was in die tijd ook zo. Baal werd gediend. Dat was de God die beloofde dat je van het hebben zou kunnen leven, want dat betekent Baal, hebben. Leef maar voor de heb. Dan zul je het gelukkig hebben. Dan zul je het geluk hebben. Nou, het bleek wel dat dat niet waar was. Wat een droogte. En een hongersnood zo groot. Dan moet de Heere gaan helpen. Het kan zijn dat we zo ineens achterkomen. Wat heb ik nou eigenlijk? Of wat heb ik nog? Als mijn gezondheid ineens... Nou, wel heel kwetsbaar is geworden. Of voor hoe lang nog? Wat heb je dan nog? Nou, dan komt juist de vraag, wie hebben we dan nog? Is de Heere dan God? Zou hij dan wonderlijk weten te helpen? Ja of nee? En zal het dan echt waar zijn dat er maar één levende God is en dat is de Heer? Nou, die weduwvrouw, ja, in dat toch ook wel heidense gebied, Sarfat, Sidon, moet u weten dat ook de vrouw van koning Agab, die toen het volk moest leiden en ze bracht tot de Baaldienst, dat zijn vrouw Izebel daar ook vandaan kwam. Daar bij Sidon. Wat een verschil. De weduwe die de naam van de Heere beleidt. Niemand als Izebel. Nou, het zou misschien ook niet zo verwacht worden, daar. Waar Sidon is, Tyrus. Tyrus en Sidon, ze hebben wel de naam. Dat het er goddeloos aan toe kan gaan. Maar die vrouw met haar zoon. Ze wordt geholpen en dag voor dag komt ze niet tekort. Met haar vertrouwen op de Heere, of in ieder geval met het vertrouwen op het woord van de profeet Elia. Nou, zo is het gegaan. En dan ineens, dan staat daar zo'n intens gebed. En we kunnen eigenlijk die woorden alleen maar beluisteren. Deze nalezing vandaag. Een profeet in gebed. De profeet Elia, ja. Wat bidt hij? Hij zegt, Heere mijn God, hebt u dan ook deze weduwe, bij wie ik als vreemdeling verblijf, zoveel kwaad gedaan, dat u haar zoon gedood hebt. Wat is gebeurd? Nou, haar jongen ziek geworden. En zo ziek geworden. Dat hij overleed. En daarmee was ineens heel haar toekomst weg. Maar zeker voor een weduwe in die dagen, dan stond je er alleen voor. Wie zou er zijn die voor haar in de toekomst zou zorgen? En vandaar het gebed in haar huis. Hoe kan dit? Vanwaar dit kwaad? Wij zouden zeggen, waarom nu deze rampspoed? Had de Heere dat niet kunnen voorkomen? Is er een antwoord op? Nou ging het toch eigenlijk zo wonderlijk allemaal, dag voor dag. En ineens, wat een slag. En hoe komt de mens het te boven? Zou er een antwoord zijn? Zou er een antwoord zijn op het gebed van Elia? Als hij dus zegt, met de nadruk op het woordje hebt, Heere mijn God, hebt u ook deze weduwe zoveel kwaad gedaan, dat u haar zoon gedood hebt? Hij zegt dus eigenlijk in zijn gebed, Heere, is dat waar? Is dat zo? Dat u dat gedaan hebt? Want ja, de reactie van die weduwe, die ligt er niet om, hè. Als haar zoon ziek is geworden, ernstig ziek, totdat er geen adem in hem overbleef. Zo intens. Daarin hoort u het verdriet van een moeder. Totdat er geen adem, hoor ik nog wat adem? Met haar oor op zijn mond, is er nog adem? Nee, niet meer. Dan is het voorbij. Maar is het dan ook met God voorbij? Voor haar. Want in de grondtaal staat er voor het woordje adem, dat er in hem geen adem meer overbleef. Staat er het woordje ruach, betekent levensadem, betekent zoiets als de wind, betekent ook de geest van God. Weet u wel, toen Adam tot leven werd gebracht, toen werd hem de adem in de neus geblazen, de ruach, de levensadem. Alleen zo kan een mens leven. Als hem het leven wordt gegund, als de geest van God de ruach tot leven brengt, maar als er dan geen levensadem meer in je is. Welke toekomst is er dan? Die weduwe, ze zegt tegen de profeet Elia: hoe heb ik het nu? Ik zou zeggen dat is een moderne manier van zeggen. Nou, laat de Bijbel dan zo modern zijn. Dat is wel zo'n menselijke reactie. En laten we geen kwaad woord over zeggen. Misschien dat u het zomaar herkent. En daarom staat het ook opgeschreven. Er is niet maar even een kort verhaal van gemaakt. Zo van die zoon die werd ziek en gelukkig Elia wist hem weer tot leven te brengen. En dan kunnen we weer verder. Nee. De Heere wil zich openbaren, wil zich bekendmaken waar een mens nou juist zoveel vragen heeft of vragen overhoudt. Alleen maar vragen. Dat je met de eigen antwoorden niet meer toe kunt. Want ja, zo kunnen we misschien ons vaak ook nog wel redden. Zeker als het voor de wind gaat, je zeker wel. Het is allemaal niet zo lastig om in God te geloven, toch? Maar als het nu helemaal zo gaat, dat je zegt, hoe heb ik het nu? Hoe heb ik het nu, man Gods? Zegt ze tegen de profeet Elia. Bent u bij mij gekomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen? Om mijn zoon te doen sterven? Met andere woorden, om me te doen weten. Ja, dit is nou je verdiende loon. Dit is straf op de zonde. Bent u daarvoor bij me gekomen? Als profeet. Een namens God. En nu gebeurt dit. Mij te doen weten. Mijn zoon sterft. Dat is de hand van de Heere. En Elia, hij kan eigenlijk alleen nog maar bidden. Hè? Hij heeft ook niet wat antwoorden op zak, gelukkig niet. Maar wat doet hij? Hij zegt, geef mij uw zoon en hij legt die dode jongen op zijn eigen bed. Hij maakt van zijn eigen bed een doodsbed. Om aan te tonen voor het aangezicht van de Heer. Zoals hij er zelf ook meer dan eens over spreekt. Dat hij een profeet is en dienaar van de Heer. Voor het aangezicht van de Heer. Nou, dan hoef je ook niets achter te houden. Hè? En zo doet Elia. Het is al een gebed als hij die jongen daar neerlegt. Op zijn eigen bed. Alsof hij wil zeggen, ik mag zelf gestorven zijn. als hier geen antwoord op komt. Alsof hij wil zeggen, dan hoeft u, o Heere, ook niet meer de levende voor mij te zijn. Zo intens. En hij bidt, hebt u, Heere, hebt u deze weduwe, met wie ik als een vreemdeling mag verblijven, waar de gastvrijheid zo groot is, en staat die ook niet hoog in het vaandel in Israël, om daarmee aan elke vreemdeling te laten weten dat een ieder welkom is bij de Heer. Nou, zo deed ook deze vrouw. Elia mocht er verblijven als vreemdeling. En moet haar nu dit overkomen? Hebt u, Heere, zoveel kwaad gedaan? Nou, gemeente, dat is wel een gebed. Dat als het ware toch ook door merg en been moet zijn gegaan. En het kan zijn dat u soms ook zo'n gebed wilt uitspreken. Of dat u de woorden niet voor kunt vinden. Maar bid het maar. Heere, bent u zo, dat u mij kwaad wilt doen? Is het nou inderdaad zo dat ik moet geloven, ik heb het toch verdiend, en daarom straf op de zonde? En het loon op de zonde is toch de dood? Dus stel maar bij elkaar op en ja, dan is de uitkomst de dood. Is het zo? Nou, het is anders. Hoe klinkt het in het evangelie? Zo wonderlijk eigenlijk. Ik denk dat u die geschiedenis ook wel kent. Die van de jongeling van Nain. Nou gaat het eigenlijk op dezelfde manier. Dan is daar ook een weduwe. En als de Heer Jezus daar binnenkomt, dan is het ook bij de poort dat hij die weduwe tegenkomt met haar dode jongen. Dat gebeurt daar ook bij de poort. Ja, waar kan een mens wonen? Waar zal hij een veilige woning vinden? Bij de poort van het leven. Kan soms ineens zo duidelijk worden, het is maar tijdelijk, hè? Kan zijn dat je morgen al wordt uitgedragen. Of nog binnen een week. En waar is dan het eeuwig huis? Is er ontferming bij de Heer? Als een mens zomaar alles kan ontvallen, kun jij je dat voorstellen? Zou jij nog geloven? Zou het? Of zou je misschien ook zeggen, hoe heb ik het nu met u? En hoe heb ik het nu? Zeg maar met al die dominees die zeggen dat God liefde is. Hoe heb ik het nu? Nou, de Heer Jezus, over hem staat geschreven, als hij die weduwe ziet met haar zoon. En de geschiedenis lijkt zich te herhalen. dan zegt hij maar een paar woorden. Omdat hij nou werkelijk met ontferming bewogen is. Kijk, zo is de Heer. Want als er nu één namens God is gekomen, dan is het de Heer Jezus. En over hem staat geschreven dat hij met ontferming was bewogen over haar. En hij sprak tot haar deze woorden: huil maar niet. Niet huilen. Zoals je tegen een kind zou zeggen, toch? Huil maar niet. Er zal hulp zijn, toch echt. En het mag klinken dan, sta op. Zo zegt dan de Heer Jezus. En dan staat er ook bij, hij gaf hem aan zijn moeder. Dat is ook in deze geschiedenis, daar loopt het op uit. Hij gaf hem terug aan zijn moeder. Nou, als het met de jongeling van Nain gebeurt, dan staat erbij dat de mensen God verheerlijkten. En ze zeggen, een groot profeet is onder ons opgestaan. Eén zoals Elia. Dat zeggen ze er niet bij, maar dat zullen ze vast wel bedoeld hebben. Een groot profeet. Geen grote wonderdoener, geen grote genezer is onder ons opgestaan. Er zijn van die mensen die dat ook het liefste willen. En er zijn er ook wel in ons land. Alsof het daarom zou gaan, om de genezing op zich. Dat is niet volgens het evangelie. Een profeet is onder ons opgestaan, zeggen de mensen dan. Als dat wonder is gebeurd, een uit de doden teruggebracht. Een profeet. Iemand namens God. Een die ervan zal spreken dat God vol ontferming is. Nou, zo moet het dan ook zijn voor Elia. Is God een God van ontferming, ja of nee? En daarom komt hij ertoe in deze geschiedenis, dat hij handelt op een manier waarvan wij misschien zeggen, nou, dat is toch ook wel wat vreemd eigenlijk. Wat doet Elia? Als dan die dode jongen op het bed ligt, dan strekt Elia zich tot driemaal toe uit over het kind. Wat doet hij daarmee? Nou, hij gaat zo gezegd de dood te lijf met zijn eigen leven. Daar is geloof voor nodig. Nou, die meer is dan Elia. En die het nog meer doet weten dat de Heere God is en blijft. Ja, dat hij dezelfde blijft. Dat is de Heer Jezus Christus, ging hij niet. Met zijn leven, de dood te lijf. En dan nog veel meer dan Elia kon. Hij ging zelfs tot in de dood. Want Elia, die kon alleen maar bidden. Ja. Mag de ziel van het kind toch terugkeren? Hij vraagt het meest wonderlijke, maar hij kan er alleen om vragen. Maar de Heer Jezus Christus, Hij wilde zelfs tot in de dood gaan. Om dan ook werkelijk voorgoed te doen weten. God wil niet. De dood. Maar hij wil het leven. Ja, het leven tot in eeuwigheid. Nou, dan mag het ook gebeuren. Dat de ziel in het kind terugkeert. Dan mag het wonder plaatsvinden. Voor de Heere is ook niets onmogelijk. En nu hoeven wij dat niet zo te verwachten. Alsof dat nou werkelijk dan ook zo nog een keer zou moeten gebeuren. Laat het maar in de openbaring groot genoeg zijn. Maar dan dus ook wel zo. Dat de Heere machtig is. Uit de dood tot het leven te brengen. Ja, tot het eeuwige leven ook. Kijk, en zo spreekt uw weduwe daar ook over. Nu weet ik dat u een man van God bent. Dat zijn haar woorden die als laatste zijn opgeschreven. Haar woorden. Hoe heb ik het nu, zei ze eerst. Man van God. En uiteindelijk, nu weet ik het. Nu weet ik het, dat het woord van de Heere in uw mond waarheid is. En hoe weet ze het dan? Hoe is ze het te weten gekomen? Welk woord dan van de Heere in de mond van Elia? Nou, dat gaat er eigenlijk al aan vooraf. Dat Elia had gezegd, wees niet bevreesd. Wees maar niet bang. Want het meel in de pot zal niet opraken. De olie in de kruik zal niet minder worden. Wees niet bevreesd. Waar de Heere zorgt, zou je iets te vrezen hebben. En meen nou niet dat de Heere kwaad wil doen. Meen dat nou niet. Want één zou zich tot in de dood geven. Maar dan ook uitroepen. Zeg maar mee uitroepen. Mijn God, waarom? Hoe heb ik het met u? Maar hij riep het om het leven te bereiden. Omdat hij heeft gezegd. Het woord van de waarheid in zijn mond, wie in mij gelooft. Dat is eenvoudig. Wie in mij gelooft, zegt de Heer Jezus, en ik kom van de Vader. Als er nu één van God is gekomen, dan is Hij het toch. Als u de Heer Jezus al in uw hart gesloten. Hebt u het al gezegd, u bent mijn man. U moet mijn heiland zijn. U moet mijn redder zijn. En de Heer Jezus zegt, wie in mij gelooft, die zal niet sterven. Al zou je sterven. Maar nee. Hoef je het geen sterven meer te noemen. Maar dan mag je leven. Leven tot in eeuwigheid. Het gebed ook van iemand als Elia, profeet. En hij heeft ook wel gedacht dat hij zo ongeveer de enige nog wel was. Hoewel er heus nog wel meer waren hoor. Maar soms dan zijn er van die momenten dat je alleen nog maar kunt bidden. Zou het werkelijk zo zijn? Dat u een God bent, hard, en die ons het kwade wil doen. Nou, bid maar. Bid maar het gebed. Want wie bidt, die zal gegeven worden. Zoals bij Elia gebeurde. Zelfs door de dood heen. Om dan ook deze God, ja, de God van Elia, de God en Vader van de Heer Jezus Christus, te prijzen tot in eeuwigheid. Ik roem in God. Laten we dat met elkaar gaan zingen. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Nadat we amen hebben gezegd. Amen. Psalm 56, het vijfde vers. Laten we God Heere dank zeggen en bidden. Wat is Baal dan een bedrieger? Als we voor de heb zouden moeten leven, Hoe lang zouden we het kunnen volhouden? Heere, u alleen bent God. Geef dat we het mogen weten, Heere. Dat we bij u nooit bedrogen uitkomen. En wanneer onze hoop op u gesteld wordt. En wat kan het een hopen zijn. Soms tegen de klippen op. Maar we zullen niet beschaamd uitkomen. Heere, u wil doen weten. Dat u het leven voor ons op het oog hebt. En nee, u hebt geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich zal bekeren en leven. Dank, Heere, dat er bij u die grote ontferming is. En geef dat we zo bij u mogen schuilen. En dat we ook gewoonweg dan met al onze vragen maar mogen komen. Hoe heb ik het nu? En dat er om gebeden mag worden. Heere, is het waar dat u kwaad wilde doen? En u deed het weten, nee. Ik wil het leven. Bij mij is er de ontferming. O God en Heer, het kan soms zo raadselachtig zijn hoe dingen gaan. Mogen dank zeggen dat uw naam geen onbekende naam voor ons hoeft te zijn. We bidden u dat we u alleen mogen dienen. Dat we u mogen liefhebben. Dat we uw naam willen prijzen. In wie u wilt zijn. En dat nergens anders heil of hulp te verkrijgen is. Hoeveel beloofd het ook kan zijn. Wat zich in de wereld aandient. Maar Heere, niemand is zo machtig dan u alleen. U wilt leven bereiden tot in eeuwigheid. We bidden, Heere, voor ons allen, dat we u als de ene Heere in ons leven mogen kennen. En dat we het niet verwachten van wat we hebben, of menen te bezitten. Wat hebben wij dat we niet hebben ontvangen? Waar zouden we ons vertrouwen op stellen? Heere, doe het ons zien. Opdat we maar tot één de toevlucht kunnen nemen, tot u, ook telkens weer. We bidden, Heere, voor alle die zoveel vragen kennen. Bidden voor weduwen en voor weduwnaren. Kan het moeilijk zijn? Wat kan de toekomst soms somber worden ingezien? Heere, wilt u helpen? Wilt u helpend nabij zijn? Wilt u onderhouden? Wilt u door alles heen zicht geven op uw grote macht? En wat meer is, op uw grote ontferming in de Heer Jezus Christus. Hij die alles wilde overwinnen, om in alles te doen delen. Mogen we zo dan het leven in Christus Jezus gevonden hebben. De eigen dood, alle dood aan onze kant beleden. Maar dan ook met Christus gestorven, om met hem op te staan. Het leven dat niet voorbij kan gaan. We bidden voor de volkeren in deze wereld. Voor uw oude volk Israël. We bidden om de vrede van Jeruzalem. O, doe weten dat u de Heere bent. zoals geen andere God kan zijn. We bidden, wil die vrede doen verstaan, door uw woord, door uw Heilige Geest, ook juist daar waar het geweld is, waar de strijd is, het grote conflict, de brandhaarden, mensen elkaar naar het leven staan, uit naam van, o Heere, door uw koninkrijk komen. En u is toch ook niets te wonderlijk. Bid ook voor ons eigen land, ons volk, onze regering, ons vorstenhuis. Alle die in hoogheid zijn gezeten, die verantwoordelijkheid dragen. Dat ze zich onder één koning willen voegen. De koning der koningen. Om zo naar zijn woord te horen. Want anders, wat zal het leven vruchteloos blijken te zijn. Wat een droogte zal er zijn. Heer, u doet het wel weten. Wat er van overblijft. Als we u de rug willen blijven toekeren. Wat we dan uiteindelijk nog zullen hebben. Alles te moeten verliezen nog. We bidden, Heere, wil u ontfermen. En geef dat er over gesproken mag worden. Dat er nog profetie in het land zal zijn. Woord van u. Door de grote profeet. De Heer Jezus Christus. Opdat we in zijn naam ervan zullen spreken. Ook onder elkaar. Als gemeente naar uw naam genoemd. O, doe uw koninkrijk komen. Ook hier ter plaatse wil het uitbreiden. Wil het heerlijk doen zijn. Wil met de gemeente hier zijn, Heere. Haar voorganger, zijn gezin. Wil ze zegenen, rijk zegenen. Omdat het tot de glorie van uw heerlijke naam zal zijn. Tot meerdere glorie. En overal waar uw naam beleden wordt. Heere, doe het weten, dat het niet te vergeefs zal zijn. In Jezus' naam. Amen. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Dat kan alleen de Heere doen. Het zesde vers van Psalm 56. Laten we dat zingen als slotzang. Wij mogen van hier gaan in vrede met ons dragen, de zegen des Heeren. De Heere zegen u en Hij behoed u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aanschijn over u en geve u zijn shalom, vrede. Amen.